Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 198 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Irene van der Aart vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema sprookjes.
Ik ben een pessimist. Ik geloof helemaal niet in sprookjes. In het beste geval modder je wat aan in je leven en dan ga je dood. Het is eigenlijk altijd al zo geweest, want ik herinner me dat ik als kind dacht... waarom zou je eigenlijk tikkertje spelen? Je gaat toch dood. Nou, met zo'n levensinstelling kom je niet makkelijk aan vrienden of een baan. Dus ik bedacht toen ik jong was dat ik voortaan een rol moest gaan spelen in mijn leven... om het een beetje aangenaam te houden. Theater werd mijn uitweg. En ook mijn ambitie. Ik volgde een theateropleiding en ik deed er een brave communicatieopleiding naast. Want je moet wel een heel erg optimist zijn om te geloven dat je van theater je beroep kan maken. Maar toen zag ik een vacature van het Land van Ooit... Het Land van Ooit, dat was een soort sprookjes-themapark in Brabant. Bedacht door de familie Tamino. Het Land van Ooit was een mooi sprookjespark. En het had een eigen grens. Eigen valuta, de ooitcent. Het had een eigen jaartelling. En kinderen waren er de baas. Maar toch trok het Land van Ooit mij heel erg aan. Want het was een kans om van theater, van acteren te gaan leven. Ook al was het bepaald niet toneelgroep Amsterdam. Ik deed auditie en ik werd aangenomen. En daarna volgde een heel erg intensieve training van 2 maanden. En daar werd heel systematisch... je werd zo gedrild dat je thuis nog de ooit goed maakte tegen je partner. En tot ooit riep tegen je moeder bij het afscheid. Het moderne taalgebruik werd er ook echt... uitgeramd, want wij hadden het niet over een microfoon, dat was een spreekijzer. En anderlanders die kwamen bijvoorbeeld met een auto, maar dat heette bij ons een koets. Elk ooit personage had een karakteromschrijving van minstens 10 kantjes. En alle details waren daarin omschreven, net als de relatie tot alle andere ooit personages. Alles klopte tot in de detail. En het moest ook kloppen, want er waren heel erg veel ooit-fans. En die wisten vaak nog beter hoe alles zat dan wij zelf. Ja, iedereen wist dat in de slotgracht, de traan, bij het roze kasteel, het water... Daar zwommen 2 zwanen rond en het waren gravinnen Rondalia en graaf Wildebras. En die waren betoverd door Stoor de Bosstor. Rak de Reiger die hing altijd aan de grens rond met het Land van Ooit... want die wilde uiteindelijk het land overnemen. Je had vier reuzen, je had Kloontje het reuzenkind. Die had vier betoverde reuzen, dan, toen, ooit en nu. Die stonden in het reuzenland. En in het riddertoernooi was de zwarte ridder was de slechterik. Nou, dat wist iedereen. Na 2 maanden die hele intensieve training te volgen, mocht ik eindelijk aan de slag. En het was echt heel erg hard werken. Het was, met reizen erbij was ik 14 uur per dag van huis voor 100 gulden. En je speelde meerdere ooit personages op één dag. Dan was je bijvoorbeeld 's morgens op de troon in de ridderzaal. Zat je naast de gouverneur als hofdame Magnolia. En dan had je haar echt helemaal in de krul gedaan. En dan rende je terug naar de kleedkamer. En dan moest je binnen 20 minuten zorgen dat je sap de aardwortel was. En Sap had een heel mooi, ja, een prachtig kostuum. Het was ongelooflijk zwaar en bloedheet in de zomer, maar heel erg mooi. Je moest je gezicht helemaal groen schminken. En dagen later zat er dan nog groen achter je oor. En je had die rode wangetjes en dan hier nog een vleugje goudschmink. En dat zat dan ook in je ooghoeken. En een heel mooi hoofddeksel van eikeltjes en bessen en takken. En dan stond je nog even voor de spiegel om maar zo snel mogelijk sap de aardwortel te worden. En zeggen, wat een wazzelig kleine bazen. En dan wosselde je snel naar het tuintheater om een voorstelling te spelen. Na die voorstelling moest je handtekeningen uitdelen voor de ooitfans. En dan wosselde je zo snel mogelijk terug naar de kleedkamer om je zo snel mogelijk in een dikmaakpak te hijsen van Dame Grandeur de Bourgeoisie. En die was een soort Zandvoort chic, dus heel veel donkerbruine make-up die hier dan ophield met zo'n roze hieromheen. Heel veel roze in ieder geval. Zo ging dat. Een werkdag was vrij intensief. Maar je deed het uiteindelijk allemaal voor de reactie van de kinderen. En ik was echt jaloers op het vermogen van kinderen om op te gaan in ons sprookje. Maar wat nog veel ontroerender was, dat waren de volwassen ooitfans. We hadden vrij veel volwassen ooitfans. De allermooiste was Gonnie. En Gonnie was een extreem grote vrouw. Die in Reuzenland echt niet zou misstaan. Van een jaar of 40, denk ik. En ze was heel erg lief. En ze had een kopie van onze hofdamejurken. Maar dan net iets te kort met witte gymschoenen eronder. En daarmee zat ze ook in de trein. Ik zat vaak in dezelfde trein, maar dan gewoon in mijn spijkerbroek. En dan herkenden ze me of ze herkenden Dame Grandeur de Bourgeoisie. Dat is me nooit helemaal duidelijk geworden. En dan vertelden ze wat een prachtige dag ze weer had gehad en wat er allemaal was gebeurd met de ooitpersonages en wat ze had meegemaakt. Maar ze zei, ja, ze stelde nooit vragen die je uit dat sprookje kon trekken. Ze zou nooit vragen, waar woon jij eigenlijk in Nederland? Ze vroeg bijvoorbeeld, wat zou Dame Grandeur de Bourgeoisie vanavond gaan doen? Ze vertelde dat ze vanavond een feestje hebben in het Roze Kasteel, omdat Jean d'Orange jarig is. Zo ging dat. En op een gegeven moment kwam ons ter oren dat Gonnie leukemie had en niet meer beter zou worden. En haar laatste wens was om nog één keer naar het land van ooit te gaan. Dus haar ouders hadden dat dan geregeld. En toen is in het land van ooit, toen de gouverneur, bij een speciale bijeenkomst voor Gonnie, is ze in ooitse adelstand verheven. Dat was wel prachtig. Het was gewoon een hele bijzondere baan. En ik was ondertussen nog steeds even pessimistisch als anders. Maar ik kon wel de hele dag toneel spelen. En ik was iemand anders. En in mijn geval lucht dat dan nogal op. En wat ook heel fijn was, is collega's. Theater verbroedert. En het waren allemaal gelijkgestemde zielen die voor dat geld 16 uur per dag ongeveer van huis waren. En we hadden ook hele specifieke kleedkamerhumor. En we speelden altijd het perfecte sprookje voor de buitenwereld. Maar wat mensen niet horen, dat was soms iets ondeugender. Want homoseksualiteit kwam er absoluut niet voor in het land van ooit, voor zover wij wisten. Dus dat moest stiekem. Dus ik zat een keer in de troon, op het podium in de koningszaal, naast een gouverneur die op mannen viel. En in zijn meest zoetgevoiste stem sprak hij door het spreekijzer. En dan zei hij, goedemorgen anderlanders, van harte welkom in het land van ooit. En ondertussen fluisterde hij tegen mij, hofdame Magnolia, Daar zit een hele geile papa. Zorg ervoor dat ik die papa op het podium krijg. Zonder kleine baas en zonder vrouw. En dan moest ik dus met al mijn creativiteit en mijn improvisatietalent zorgen dat die knappe papa op het podium kwam zonder kind. Ja, leg dat maar eens uit. Hè? Achter de schermen ging het er soms behoorlijk ruig aan toe. In de kleedkamer, want je had in het land van ooit had je voetacteurs en je had paardacteurs. En voetacteurs, dat waren mensen zoals ik. En de paardacteurs, die moesten dus paardrijden. Paarden speelden namelijk een hele grote rol in het land van ooit. Dus die moesten er een beetje opgefeund en knap bijlopen. En die paardacteurs, die hadden om de beurt dienst om paardenpiemels schoon te maken. Want kennelijk hoopte daar zich smegma op onder de voorhuid. Het was een paardenpenis en dat moest eruit, want het ging stinken en lekken en het kon tot infecties leiden. Dus dat moest er dus uit. En er was een keer zo'n paardacteur en die had van dat smegma tussen de boterhammen van een van zijn collega's gesmeerd. Dus dan hoorden we echt een ijzingwekkend geschreeuw in die kleedkamer naast ons. Nou, je kunt je voorstellen dat leidde tot enorm veel wraakacties in de maanden daarna. Dus, nou ja, zo ging dat. Ja, toch kwamen er langzamerhand wel wat scheuren in dat sprookje. Want bezoekersaantallen gingen op een gegeven moment heel erg kwakkelen. De meeste mensen houden uiteindelijk toch meer van achtbanen en patat dan van theater. En er werden steeds meer iets met kortingsbonnen uitgedeeld om te zorgen dat er nog publiek kwam. Maar er kwam steeds ander publiek, ja, een ander soort publiek dan wij eigenlijk gewend waren. Laat ik het zo zeggen. En los daarvan ging het snel bergafwaarts met het land van ooit. Dus er kwamen steeds meer schuldeisers. En die familie Tarminio die zakte weg in totaal onrealistische dromen. Want ze openden nog een land van ooit in België. En dat is precies 74 dagen open geweest. In 2013 is de familie Tarminio voor de rechtbank in het Belgische Tongeren veroordeeld. Tot 3 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Wegens valsheid in geschriften en het witwassen van geld. En vader, moeder en zoon Tarminio die kregen een beroepsverbod. En moeten nog 2 miljoen schadevergoedingen terugbetalen. Het sprookje was uit. Toen ze de familie de rechtszaal uitliep, toen riep de advocaat van de familie: tot nooit. Nou, en in 2015 werden de laatste restanten van het land van ooit met de grond gelijk gemaakt. Alleen het Roze Kasteel staat er nu nog. En wij kregen toestemming als oud-ooiters om nog 1 keer over het landgoed te lopen. En dat was behoorlijk pijnlijk om langs en door de ruïnes te lopen, waar wij allemaal zo ons best hadden gedaan om dat sprookje tot leven te laten komen. Maar goed, ik heb toch nog een optimistisch einde. Door in een sprookjesland te gaan werken, is het balletje toch gaan rollen. Ik kwam van het een in het ander. En ik leef sindsdien van theater. En dat is in mijn geval het hoogst haalbaar.
Dat was het verhaal van Irene van der Aart. Irene is theatermaker, actrice, presentator en schrijver. Meer informatie over haar vind je op haar website, irenevandeaart.nl. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Volg Echt Gebeurd op de sociale media. Je kunt ons vinden op Twitter, Facebook en Instagram. En daarnaast natuurlijk op onze website, www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 198. Dank voor het luisteren en vergeet niet, als je weer eens denkt dat we toch allemaal doodgaan, eet eens een boterham met paardensmegma. Dan leef je weer een tijdje lang en gelukkig.